En daarna wordt u gelezen uit de eerste brief van de apostel Johannes, hoofdstuk 1, vers 1, tot en met hoofdstuk 2, vers 2. Dus 1 Johannes 1, vers 1, tot en met 2, vers 2 is de schriftlezing.
Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen we aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en we hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen uw lieden dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen we dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zou hebben. En ons gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. En wij verkondigen dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar, en zijn woord is niet in ons. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is de verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld.
Wij willen deze zondag na hemelvaart stilstaan bij 1 Johannes 2, het tweede gedeelte van vers 1 en ook vers 2. Dus 1 Johannes 2, vers 1b en vers 2 vormen de tekst voor deze morgen. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Na het amen van de preek. Gemeente, wat doet de Heer Jezus eigenlijk in de hemel? Dat is een vraag die eigenlijk wel op zijn plaats is, zo op de zondag na hemelvaart. Want we weten allemaal dat de Heer Jezus op een bepaald moment ten hemel gevaren is. Dat zijn discipelen hem hebben nagestaard toen hij daar omhoog ging, totdat een wolk hem van voor hun ogen wegneemt. Maar wat doet de Heer Jezus daar eigenlijk in de hemel? We hebben daar afgelopen donderdag op Hemelvaartsdag eigenlijk al iets van gehoord. Toen hebben we gehoord hoe de Heer Jezus naar de hemel gegaan is om van daaruit gaven uit te delen. Gaven uit te delen onder de mensen. We hebben gehoord dat de Heer Jezus ook naar de hemel is gegaan om plaats te maken. Plaats te bereiden voor al de zijnen, maar ook om woning te maken vanuit de hemel in het hart van zijn gelovigen. De tekst van vanmorgen geeft eigenlijk nog weer een ander antwoord op die vraag wat de Heer Jezus in de hemel doet. Want ze zegt dat de Heer Jezus bij de Vader, dat is dus in de hemel, aanwezig is als een voorspraak. En we zouden dat woord dat hier met voorspraak vertaald is, eigenlijk letterlijk kunnen vertalen met advocaat. Iemand die de zaak van een ander verdedigt. Iemand die voor andere mensen, vaak zijn dat schuldige mensen, pleit. En zo willen we vanmorgen over onze tekst gaan nadenken als we boven de preek schrijven een advocaat in de hemel. Dat is het thema voor de preek, een advocaat in de hemel. We letten op drie dingen. In de eerste plaats op de zaak die hij bepleit. Dat is het begin van onze tekst. En indien iemand gezondigd heeft. In de tweede plaats op de kracht waarmee hij pleit. Want hij wordt genoemd een voorspraak bij de Vader. Zijn naam is Jezus. Hij is de Christus en hij is de rechtvaardige. In de derde plaats op grond waarvan hij pleit. Tweede vers. En hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de gehele wereld. Dus een advocaat in de hemel. We letten op de zaak die hij bepleit. We letten op de kracht waarmee hij pleit. En we letten op de grond waarop hij pleit. Onze tekst van vanmorgen, gemeente, is afkomstig uit een klein, maar heel kostbaar Bijbelboek. De eerste Johannesbrief. Geschreven door de apostel Johannes. De apostel die in de evangeliën vaak wordt aangeduid als de apostel welke Jezus lief had. Zo hebben we hem enige tijd geleden ook aan de zee van Tiberias bij het meer van Galilea ontmoet als een van die zeven discipelen. Deze Johannes, hij is vermoedelijk al op heel hoge leeftijd gekomen. Hij heeft zijn jaren gegeven, mogen geven in de dienst van de Heere. En hij heeft vooral gewerkt in het brede gebied van Klein-Azië, het huidige Turkije. Daar heeft hij het evangelie gepredikt in de gemeente die we ook in het Bijbelboek Openbaring bij name genoemd vinden. De gemeente van Efeze en van Smyrna en Thyatira en noemt u de andere gemeenten maar op. En nu heeft Johannes ook enkele korte brieven geschreven aan deze gemeente. En de eerste brief hebben we vanmorgen voor ons. Aan welke gemeente hij die precies geschreven heeft, weten we niet. Dat staat er niet boven. Of het misschien aan één of aan meerdere gemeenten geschreven is, dat is ons onbekend. Maar als we de brief goed lezen, die vijf hoofdstukjes van 1 Johannes, dan krijgen we vanuit die brief toch wel een beeld van hoe het in die gemeenten aan wie Johannes schrijft gesteld is. En dat is van belang om eerst met elkaar een ogenblik te overdenken, omdat we anders onze tekst eigenlijk ook niet goed kunnen begrijpen. Als u 1 Johannes in zijn geheel doorleest, het is misschien wel mooi om dat voor uzelf in de komende tijd zo eens te doen. Maar dan blijkt dat de gemeente aan wie Johannes schrijft vooral last heeft gehad van dwaalleraars. Mensen die het zuivere evangelie probeerden te verdraaien. En wat was die dwaalleer precies die de mensen in die tijd en in die gemeente verspreiden? Wel, die kwam naar voren op drie punten. In de eerste plaats kwam die naar voren als het ging om het stuk van de ellende. Want de dwaalleraars in de gemeenten van Klein-Azië, ze geloofden eigenlijk niet dat ze gezondigd hadden. Misschien vroeger wel, maar niet meer nadat ze tot het christendom overgegaan waren. U vindt daar de bewijzen van in hoofdstuk 1 vers 8 en hoofdstuk 1 vers 10. Want daar gaat Johannes zich richten tegen die dwaalleraars. Dan zegt hij, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben. En dat was iets wat die dwaalleraars wel zeiden. Wij hebben geen zonde. Maar Johannes zegt, dan verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Vers 10, indien we zeggen dat we niet gezondigd hebben, en dat was dus ook weer iets wat die dwaaleraars zeiden, we hebben niet gezondigd, maken we God tot een leugenaar, zegt Johannes. Dat is de eerste dwaling, een dwaling in het stuk van de ellende. We hebben niet gezondigd, we hebben geen zonde meer. Er was nog een tweede dwaling. Een dwaling, we zouden kunnen zeggen, in het stuk van de verlossing. Als het ging om de persoon en het werk van de Heer Jezus. Daar vinden we ook de bewijzen van in de Johannesbrief. Hoofdstuk 2, vers 22. Daar schrijft Johannes, wie is de leugenaar dan die loochent dat Jezus is de Christus? Dat was ook iets wat bij die dwaaleer hoorde. Men ontkende dat de Heer Jezus de Christus was. Diegene die door God zelf was aangesteld tot zaligmaker. Ook daar moeten we straks op terugkomen. Want onze tekst noemt de Heer Jezus ook als Christus. Jezus Christus de rechtvaardige. Dwaling in het stuk van de verlossing. Ja, en dan ook dwaling in het stuk van de dankbaarheid. Want de dwaaleraars in Klein-Azië, ze hebben ook de geboden van de Heer Jezus niet bewaard. Daar zinspeelt Johannes op in hoofdstuk 2 vers 4. Daar schrijft hij, die daar zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar. En wat was dan vooral het gebod dat door de dwaaleraars niet bewaard werd? Dat is het gebod van de liefde. Wel, daar hebben we een kort portret van die dwaaleraars die zich daar in de gemeente van Klein-Azië ophielden. Mensen die dus de zonde in hun eigen leven, in hun eigen hart ontkenden. Mensen die niet geloofden dat Jezus de Christus en de Zoon van God was. Mensen die ook vooral het gebod van de liefde niet bewaard hebben. En die mensen zijn op een bepaald moment de gemeente van Klein-Azië uitgegaan. Daar kunnen we ook over lezen in hoofdstuk 2 vers 19. Zij zijn uit ons uitgegaan. Ze hebben de gemeente verlaten. Ze zijn misschien zelf wel een andere gemeente begonnen. Maar terwijl ze zich ergens buiten de gemeente ophouden, zoeken ze toch iedere keer nog contact met de gemeenteleden en proberen ze die gemeenteleden te beïnvloeden. En daarom vormen ze toch een geweldig grote bedreiging. Laten we hier maar een ogenblik stilhouden, gemeente, want in die omstandigheden waar in Johannes deze brief schrijft, daar ligt eigenlijk al een indringende waarschuwing voor ons. De dwaaleraars in Klein-Azië, ze hebben vroeger in de gemeente gezeten. Ze hebben onder het woord gezeten, net zoals wij vanmorgen in de gemeente zijn en onder het woord zijn. Maar ze zijn afgedwaald. Ze zijn vervallen in allerlei dwaaleer. En er ligt in dat opzicht een krachtige waarschuwing aan ons adres. Zullen we onszelf, ons eigen hart, onze eigen gedachten, onze eigen overtuigingen goed onderzoeken? Is er bij ons toch ook geen dwaaleer, op welk punt dat dan ook is? Of dat we geloven dat het met onze zonde wel meevalt? Of dat we daar helemaal geen last meer van hebben? Of dat we een verkeerde voorstelling hebben van Christus? Of dat de liefde ontbreekt en we in dat opzicht de geboden van de Heere niet bewaren? Een waarschuwing die we maar allereerst moeten betrekken op ons eigen hart. U op uw hart en ik op mijn hart. En ook een waarschuwing wanneer we in contact komen met anderen. Mensen die misschien wel heel andere denkbeelden verkondigen. Het zouden gemeenten dwaaleraars kunnen zijn. Al geven ze zich misschien helemaal niet voor leraar uit. Ze spreken misschien alleen even met u. Ze maken een praatje met u. Maar ze brengen in dat praatje wel een bepaalde dwaling over. Zullen we uiterst behoedzaam zijn als we bijvoorbeeld merken dat bij mensen de liefde ontbreekt. Zullen we uiterst behoedzaam zijn als mensen met ons spreken, ons proberen te beïnvloeden en de liefde ontbreekt. Of de ootmoed ontbreekt. En het valt met de zonde allemaal wel mee. Of het rechte zicht op Christus ontbreekt. Wel, dat zijn de omstandigheden die we even in het oog moeten hebben, ook vandaag in het oog moeten hebben, maar ook nodig hebben om te weten, om onze tekst van vanmorgen goed te begrijpen. Want Johannes, hij schrijft een brief, of is het eigenlijk wel een brief? We vinden niet echt een duidelijke aanhef, niet echt een duidelijke afzender, niet een groet. We zouden misschien ook kunnen zeggen, en dat vermoeden sommige uitleggers ook, we hebben hier te maken met een preek die op schrift gesteld is. Of een herderlijk schrijven. Maar Johannes, hij schrijft dus een aantal woorden gericht aan die gemeente waarin hij hen waarschuwt voor de dwaalleer. En die dwaalleer ook gaat weerleggen op die verschillende punten, gaat tegenspreken. En daar is hij dan ook mee bezig in de directe omgeving van onze tekst, hoofdstuk 1, vers 8 tot en met 10. En daar beperken we ons vanmorgen dan even bij, om vervolgens naar onze tekst te gaan. Daar gaat het dus over die overtuiging van de dwaaleraars dat ze niet gezondigd hadden of geen zonde hadden. Wat schrijft Johannes dan? Hij schrijft, als we dat zeggen, dat we niet gezondigd hebben, dat we geen zonde hebben, dan bedriegen, dan misleiden we onszelf. En dan maken we ook God tot een leugenaar, want hij zegt in zijn woord wel dat we gezondigd hebben. We hebben wel gezondigd en ook na ontvangen genade. Als iemand de Heere door genade heeft lief gekregen, dan nog is er de zonde. Dat is het eerste. Maar wat Johannes daar dan aan toevoegt, is dat die zonde ook beleden moet worden. Vers 9. Indien wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. U merkt de prediking dat wij zondaren zijn, zoals die in iedere Bijbelse prediking naar mijn vaste overtuiging echt moet doorklinken, dat is nooit een doel op zichzelf. Dat is nooit het laatste woord dat moet klinken. Het wil u brengen tot het belijden van uw zonden voor het aangezicht van de Heere. Dat is de weg die Johannes hier ook wijst. Indien wij onze zonden beleiden, onze zonden uitspreken voor de Heere, onze zonden overwegen, overdenken, ons voor de Heere verootmoedigen en buigen. Dus wij hebben wel gezondigd, we hebben onze zonden te beleiden, maar nu ligt er één groot gevaar op de loer als we zo preken. En als Johannes zo preekt, al moet er zo gepreekt worden. Want de gedachte zou zomaar kunnen opkomen bij ons, dan hoort de zonde er zeker ook bij. Dan mogen we dus ook zondigen. Die gedachte die we ook in een van de brieven van Paulus tegenkomen, als Paulus uitdrukkelijk waarschuwt tegen de houding van laten we maar zondigen opdat de genade des te meerder worden. De zonde hoort erbij. Ja, dat zou zomaar een verkeerde gedachte kunnen zijn die in ons hart opkomt als we horen dat we zondaar zijn en dat we onze zonde hebben te belijden. Vandaar dat Johannes in hoofdstuk 2 vers 1 gaat schrijven en we komen dicht bij onze tekst. Mijn kinderkens, en u hoort daar de liefde in doorklinken, de bewogenheid in doorklinken. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen. Ik schrijf u dat wij inderdaad allemaal zondaren zijn. En dat als we gezondigd hebben, we onze zonden ook moeten belijden. Maar ik schrijf u deze dingen opdat ge niet zondigt. Dat voegt Johannes er dus in de derde plaats aan toe. Dat er in het leven van al Gods kinderen één onafgebroken strijd moet zijn tegen de zonde. Ik schrijf u deze dingen opdat ge niet zondigt. Laat er toch niemand zijn die uit de prediking van zonde en van genade de conclusie zou trekken, dan mogen wij ook wel zondigen. Ik schrijf u deze dingen opdat ge niet zondigt. En dan zijn we bij onze tekst van vanmorgen. Want dan vervolgt Johannes: en indien iemand zondigt. Dat is de droevige werkelijkheid in het leven van een mens na ontvangen genade. Indien iemand zondigt. Calvijn zegt, je mag het bijna wel zo lezen: omdat wij zondigen. Want ook als de Heere in je hart, in je leven is gaan werken, dan is er toch nog de zonde. Er is misschien een tijd als de Heere nog maar kort in je leven is gaan werken en je hebt iets mogen zien van zijn zondaarsliefde, dat je zegt, ik zal nooit meer zondigen. Zoveel liefde van Christus voor mij. Nu zal ik nooit meer zondigen. Maar er komt een tijd dat je er pijnlijk weer achter komt dat die zonde er nog altijd is in je hart. En daar schrijft Johannes over. Daar houdt Johannes hier rekening mee. Indien iemand gezondigd heeft. Als iemand nou na ontvangen genade toch weer in de zonde valt. Daar gaat het over. Gemeente, wat liggen er in die paar woorden? Indien iemand gezondigd heeft. Wat liggen er in die paar woorden? Ook een waarschuwing. Een waarschuwing dat wij ook na ontvangen genade nog tot zonde geneigd zijn. En dat weten we allemaal vanmorgen. Ik denk dat als ik u hoofd voor hoofd zou vragen, zondigt een kind van God na ontvangen genade nog, dat u allemaal zou zeggen ja. En sommigen zouden de Bijbelse voorbeelden bij noemen, Petrus en David en nog wel andere voorbeelden. Maar weten we het ook echt? Weten we het ook echt met ons hart? Er zijn twee boeken die we aan het begin van iedere dag moeten lezen, gemeente, als ik het eens zo mag zeggen. Het boek van de arglistigheid van mijn eigen hart. Want als ik een nieuwe dag begin, begin ik die dag met dat hart waarvan de Bijbel zegt dat het arglistig is. Ook na ontvangen genade. Ook in het leven van iemand die de Heere lief heeft en mag dienen. Dat hart is nog steeds geneigd om te liegen. En te bedriegen. En te begeren. En in opstand te komen. En oneerlijk te zijn. Wat is het nodig dat ik besef wat voor hart ik heb. Lees iedere dag het boek van de arglistigheid van je eigen hart. Besef wat voor hart je hebt. En lees ook aan het begin van iedere dag het boek van de bedriegelijkheid van de zonde. Want als de zonde zich aan ons opdringt, zich aan ons voordoet, dan lijkt de zonde zo mooi, zo aantrekkelijk. Maar ze heeft onze ondergang op het oog. En juist die twee dingen, de bedriegelijkheid van de zonde. Het is gif, maar het ziet eruit als iets lekkers, als iets smaakvols, als iets goeds. En aan de andere kant arglistigheid van mijn hart. Juist die twee dingen die maken die verdrietige werkelijkheid van het begin van onze tekst. En indien iemand gezondigd heeft. Als dat nou gebeurt. En laten we er waakzaam tegen zijn. Laten we waken in het gebed. En laten we ons wapenen met het woord tegen de zonde. Maar als dat nu in het leven van een kind van God toch gebeurt. Indien iemand gezondigd heeft. Wat dan? Wat gebeurt er dan? Roept zo iemand dan. Gezondigd, maar er is vergeving. Of zegt zo iemand dan. Gezondigd, maar niemand is volmaakt en iedereen maakt wel eens een fout. Nee, gemeente. Als een kind van God op zijn plaats is, zal hij dat zo niet zeggen. Dat zeggen de anderen in je omgeving misschien wel. Misschien ook wel met de beste bedoeling. Joh, top niet zo over die zonde. Er is toch vergeving. Maar zelf heb je de troost daarvan niet. Als een kind van God gezondigd heeft, indien iemand gezondigd heeft en hij is echt op zijn plaats, dan krijgt hij te maken met twee rechters. Een rechter boven in de hemel, van wie hij weet dat hij de zonde haat, ook die kleine zonde, ook dat zondige woord, ook die zondige gedachte. En dat God zich over de zonde vertoornt. En dat hij die zonde wil straffen. Hij krijgt te maken met een rechter in de hemel. En hij krijgt ook te maken met een rechter in zijn eigen hart. Zijn geweten. Want zijn geweten is getuige geweest van die zonde. En mijn geweten klaagt me aan over die zonde. En mijn geweten zegt het. Je hebt gezondigd. Je staat in de schuld bij God. Wel, leg uw leven er vanmorgen maar eens naast, gemeente. Indien iemand gezondigd heeft. Heb jij wel eens te maken gekregen met die twee rechters. God in de hemel, voor wiens aangezicht je niet kunt bestaan, en je geweten in je dat je aanklaagt en dat je beschuldigt en je vindt maar geen troost. Ja, zegt iemand, maar dat is toch om moedeloos van te worden. Ja, dat is dan ook wat er soms gebeurt in het leven van Gods kinderen. Dan worden ze moedeloos. Dan worden ze zo moedeloos. Want terwijl allerlei mensen om hen heen zeggen, er is genade en er is vergeving, kunnen ze er zelf niet bij. Een rechter in de hemel, die zich vertorent over mijn zonde, een rechter in mijn eigen hart, die mij aanklaagt, en ik word moedeloos. En dan komt de duivel erbij. En de duivel zegt, zie je nou wel? Zie je nou wel? Je hebt gezondigd. En je hebt alleen maar een rechter in de hemel en een rechter in je eigen hart. Er is voor jou geen vergeving. En wat zien we dan soms in het leven van een kind van God? Dat zo iemand zich gaat storten op zijn werk. Om al die nare gedachten maar te vergeten. Dat hij zich gaat storten op het aardse leven dat op zichzelf helemaal niet verkeerd hoeft te zijn. Maar om die nare gedachten maar van zich af te schudden. Dat zo iemand het gezelschap gaat zoeken van andere mensen en vrolijkheid zoekt. Want die nare gedachten, daar moet ik niet te lang mee geconfronteerd worden. Of, en dat is heel erg, maar dat kan ook gebeuren, dat zo iemand verder gaat in de zonde. Want hij heeft toch al een keer gezondigd. En nu kan die ook wel verder gaan. En de duivel, hij moedigt het aan. Ja, gemeente, dat zijn dingen die gebeuren in het leven van een kind van God. In ieder geval gevaren die dreigen. En met het oog daarop schrijft Johannes nu vanmorgen in onze tekst. Nee, ik zeg het verkeerd. Zegt God vanmorgen in onze tekst tegen zijn moedeloze kinderen. Indien wij gezondigd hebben, als we in zonde gevallen zijn, of misschien wel een poos na ontvangen genade, toch weer in de zonde geleefd hebben. En je te maken hebt gekregen met die rechters, die rechter in de hemel en die rechter in je hart. En alles je aanklaagt en je misschien wel moedeloos wordt en je dreigt op het pad van de zonde verder te gaan. Dan zegt Johannes het, wij hebben een voorspraak, wij hebben een advocaat. Kind van God, u die moedeloos in de kerk zit vanmorgen, of jij die moedeloos in de kerk zit, want je hebt gezondigd na ontvangen genade en de zonde klaagt je aan. U hebt niet alleen een rechter in de hemel en een rechter in uw hart, maar u hebt ook een advocaat. U hebt een voorspraak in de hemel. O, de Heere wil niet dat u, wanneer de zonde u bezwaart, u gaat vluchten in uw aardse werkzaamheden. De Heere wil niet dat wanneer de zonde u bezwaart, u gaat vluchten in gezelschap van mensen. Of dat u gaat vluchten in nog meer zonde. Maar de Heere wil dat u vlucht tot deze voorspraak. Wij hebben een voorspraak. En wat is dat dan voor voorspraak? Wat is dat dan voor advocaat? Dat is een advocaat die met kracht kan pleiten. Onze tweede gedachte. En dan gaat Johannes hem onder inspiratie van de Heilige Geest aanprijzen aan zijn lezers. Want dan zegt hij allereerst, let eens, moedeloze zondaar, op de plaats waar deze advocaat te vinden is. Hij is een voorspraak, wat zegt onze tekst, bij de Vader. En dat betekent hier niet alleen maar dat hij tegenover de Vader staat. Maar dat betekent hier ook vanuit de grondtaal dat hij heel dichtbij de Vader is. Als u gezondigd hebt en u weet niet hoe het verzoek om vergeving van uw schuld bij hem moet komen. Want u bidt wel. Maar uw gebeden komen niet verder dan het plafond en ze blijven hangen. Hij is een voorspraak bij de Vader. En er is niemand die het gebed om vergeving van uw zonde dichter bij de rechter kan brengen dan hij. Daartoe is hij ook ten hemel gevaren. Hij is ten hemel gevaren om een voorspraak te zijn. Heel dicht bij de Vader. En waar zit de Heer Jezus dan in de hemel? Dat weten de kinderen wel vanmorgen. Dat wordt iedere zondagmiddag, als de geloofsbelijdenis klinkt, voorgelezen. Zittend aan de rechterhand van God. Waarom aan de rechterhand? Maakt dat verschil links of rechts? Nou, voor ons niet zoveel, denk ik. Maar in de Bijbel wel. Daar betekent rechts de kant van Gods gunst, de kant van Gods genade. Denkt u maar aan die gelijkenis van de bokken en de schapen. De bokken, ze worden aan de linkerhand van de Heere gesteld en de schapen aan de rechterhand. Christus zit aan de rechterhand van zijn Vader. En daar is hij de voorspraak. Daar is hij de advocaat die pleit voor zondaren. En dat betekent ook dat de Vader hem hoort. Dat de Vader heel genegen is om zijn pleidooi voor zondaren te horen. Hij is een voorspraak bij de Vader. De plaats. Let ook eens op zijn naam. Dat is het tweede waar Johannes dan op wijst. Want hoe heet deze voorspraak? Zijn naam is Jezus. Zaligmaker. Hier op aarde kun je een advocaat inhuren. Misschien de beste advocaat van Nederland of van Europa. Maar hij kan een zaak ook nog verliezen. Maar deze voorspraak, deze advocaat, hij verliest de zaak die hij bepleit niet. Want zijn naam is Jezus. Hij is zaligmaker. Hij is zaligmaker van zondaren. En als hij voor zondaren pleit, dan maakt hij hen op die manier ook zalig. Dan redt hij hen van hun schuld. Er ligt een belofte in die naam. Jezus. Laten we ook nog even letten, dat is de derde, op de aanstelling van deze advocaat. Want er wordt nog een naam van de Heer Jezus genoemd. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus. En Christus, dat betekent, dat weten jullie wel, dat betekent gezalfde. Wie werd er in het Oude Testament gezalfd? Profeten, priesters, koningen? En als ze gezalfd werden, dan liet de Heere daar twee dingen mee zien. Allereerst, ik maak u bekwaam. David, u bent misschien maar een onbetekenende herdersjongen. Maar ik maak u bekwaam om koning te zijn. Dat is het eerste. En het tweede, ik stel u aan, ik wijs u aan, want ik wil dat u koning bent, of dat u profeet bent, of dat u priester bent. Salving, dat is het teken van aangesteld worden door God. En als de Heer Jezus, de voorspraak in de hemel, hier nu de Christus genoemd wordt, dan wordt daar eigenlijk dit mee gezegd. God de Vader heeft hem zelf aangesteld, zelf gezalfd. Hij heeft hem aangewezen en hij heeft het gezegd. Ik wil, mijn zoon, dat u een voorspraak bent. Wanneer heeft de Heere dat gezegd? Na hemelvaart? Nee, gemeente, al veel eerder. Dat heeft de Heere al gezegd in de stilte van de eeuwigheid. Toen al heeft hij zijn zoon aangewezen en gezegd, mijn zoon, ik wil dat u voorspraak bent, dat u advocaat bent. Dan is de Heere met eerbied gesproken, gemeente, toch ook wel een heel wonderlijke rechter. Een rechter die toornt over de zonde, die de zonde haat, die de zonde straft. Maar ook een rechter die zijn eigen zoon heeft aangewezen als advocaat, als verdediger, als pleitbezorger. En dan wordt er nog iets gezegd over die advocaat, want dan wordt hij tenslotte ook genoemd de rechtvaardige. Dat is het vierde, zijn onschuld. Er is nooit bedrog in zijn mond geweest, zegt de profeet Jesaja. Er is nooit één onrechtvaardig woord, één onrechtvaardige gedachte, één onrechtvaardige daad in zijn leven geweest. Hij is rechtvaardig, hij is onschuldig. En zo staat hij daar. Kind van God, die moedeloos in de kerk zit vanmorgen. Want uw zonden klagen u aan. En alles, ook in uw gevoel, zegt u hebt geen heil bij God. Maar Johannes zegt vanmorgen, u hebt een voorspraak. Bij de Vader, Jezus, Christus, de rechtvaardige. En als er iemand is die met kracht uw zaak kan verdedigen, al hebt u nog zo zwaar en nog zoveel gezondigd, maar als die zonden u aanklagen en u berouw geven, als die rechter u steeds voor ogen is en de rechter van binnen u aanklaagt, deze voorspraak kan uw zaak verdedigen. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Maar als je nou ontkent dat je gezondigd hebt, als je nou niet weet van die rechter in je leven, als er nu misschien helemaal geen strijd is, want dat hoort wel echt bij elkaar. Het begin van hoofdstuk 2. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen op dat ge niet zondigt. Als dat er nu allemaal niet is. Als ik het zo eens mag zeggen, de merktekenen van de kinderen van God, zoals de Nederlandse geloofsbelijdenis dat noemt, de kenmerken van de kinderen van God er in uw leven nu helemaal niet zijn en allemaal ontbreken, dan hebt u geen voorspraak. Dan geldt de troost van onze tekst van morgen niet voor u. Dan zou ik een leugenprofeet zijn als ik vanmorgen zou zeggen, u hebt een voorspraak in de hemel en word en wees maar gerust. Dan geldt er iets anders, gemeente. Want dan zou het zo kunnen zijn dat die ene rechter in mijn hart allang zwijgt. Dat hij me helemaal niet meer aanklaagt over mijn zonde. Want ik heb al zo vaak gezondigd dat de stem van die rechter in mijn hart steeds zwakker is geworden. Steeds minder duidelijk is gaan klinken totdat hij helemaal verstomde. Maar er is wel een rechter in de hemel. En u bent op weg naar die rechter. En hoe zal het toch zijn als u voor hem moet verschijnen en u oog in oog staat met die rechter en die andere rechter, dan, al had u hem het zwijgen opgelegd, ook weer gaat spreken en u geen voorspraak hebt. O, ik hoop dat dat u vanmorgen mag brengen bij het laatste deel van onze tekst. Want we zouden ook letten op de grond waarop deze advocaat pleit. En dan komen we bij vers 2. Hij is een verzoening voor onze zonde. Het zou kunnen zijn dat er vanmorgen iemand in de kerk zit, bestreden door zijn eigen zonde. Moedeloos. En dat hij vanmorgen heeft gehoord hoe zijn eigen portret of haar eigen portret in de preek getekend werd. En u zegt het misschien, zo is het in mijn hart en in mijn leven. En u hebt gehoord over een voorspraak, over een advocaat. En u hebt gehoord dat hij met kracht uw zaak kan verdedigen. Maar u zegt het misschien vanmorgen, ja, maar die advocaat, zijn naam is wel Jezus en hij is de Christus en hij is de rechtvaardige. Op hem valt niets aan te merken, maar hij moet wel mijn zaak verdedigen. En op mij valt alles aan te merken. En hoe zal dat dan kunnen? Wel, dat brengt ons dan bij onze derde gedachte. Wat is nou de grond van dat pleidooi van die advocaat in de hemel? Wat zegt onze tekst? Hij is een verzoening voor onze zonde. Verzoening. Wat betekent dat woord? We zouden het ook mogen weergeven met een verzoenend offer. En dan gaan onze gedachten eigenlijk als vanzelf terug naar die ene dag in het Oude Testament dat er heel in het bijzonder een verzoenend offer werd gebracht. Grote Verzoendag. We hebben daar afgelopen najaar met elkaar een aantal keren bij stilgestaan in de prediking. En u weet nog wel wat er dan gebeurde. Dan moest er verzoening gedaan worden voor de zonde van het volk van Israël. En hoe gebeurde dat? Op verschillende manieren, maar onder andere zo. Dan moest de hoge priester, die ook maar een mens was en een zondaar was, en daarom eerst zelf een offer voor zichzelf en voor zijn eigen huis gebracht had, dan moest die hoge priester een bok nemen En hij moest zijn handen leggen op de kop van die bok. En hij moest de zonden van het volk op die bok gaan overdragen. En dan werd die bok geslacht. Eén van de twee bokken van Grote Verzoendag werd geslacht. Het offer werd gebracht. En vervolgens werd het bloed van dat offerdier opgevangen. En met dat bloed in een schaal, in een soort bekken, ging de hoge priester dan het heilige van de tabernakel door, totdat hij in het heilige der heiligen kwam. En dan stond de hoge priester daar in naam van het volk voor de heilige God, voor de rechter. In het heilige der heiligen. Eén keer per jaar mocht hij daar naar binnen, anders nooit. En dan kwam hij daar met het bloed. En dan sprengde hij dat bloed van het offerdier op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel. En achter dat bloed was hij veilig en was het volk veilig. Achter dat bloed lag de vergeving van de zonde. Wel, daar zinspeelt Johannes op in onze tekst als hij zegt: Hij, de Heer Jezus, is een verzoening, is een verzoenend offer. Dat betekent dus twee dingen. Dat betekent allereerst, de Heer Jezus, hij heeft het offer voor de zonde volkomen gebracht. Want was het zo dat Grote Verzoendag ieder jaar opnieuw moest plaatsvinden, omdat er alleen maar dieren werden geofferd en het bloed van dieren alleen maar op een symbolische manier de zonde weg kon nemen? De Heer Jezus heeft zichzelf geofferd. Hij heeft zijn eigen bloed gestort. Hij heeft het grote offer voor de zonde eenmaal voor goed gebracht. Hij is een verzoening. En precies als de hoge priester in het Oude Testament gaat de Heer Jezus met zijn bloed, met dat offerbloed, het heilige der heiligen in. Wanneer? Wanneer doet de Heer Jezus dat? Als hij ten hemel vaart. Dan vaart hij ten hemel als de grote hoge priester. Dan vaart hij ten hemel met zijn eigen bloed. Letterlijk? Nee, niet. Maar het is wel zo dat als hij dan voor zijn Vader in de hemel staat, hij daar staat. En zoals de hoge priester in het Oude Testament dat bloed aan de heilige God liet zien. En liet zien, er is bloed gestort voor de zonde van het volk. En dat bloed ook sprengde. Zo staat de Heer Jezus Christus als de grote voorbidder voor zijn Vader. En hij zegt het onafgebroken tegen zijn Vader. Vader, ik heb verzoening voor al de mijnen gevonden. Hij is een verzoening. En dan gaan we nog even terug naar het begin van onze tekst. Indien iemand gezondigd heeft, wat kan het Gods kinderen aanklagen en bezwaren? U ook. Jou ook. Heb je er last van? Maar Christus zegt in de hemel: Vader, hij of zij, hij heeft gezondigd. Het is waar. Maar ik heb mijn bloed gestort. En ik ben toch, Vader, de Christus. Mijn naam is toch Jezus en ik ben toch de rechtvaardige. Ik heb geen zonde gedaan en ik wil, Vader, dat op grond van mijn werk, op grond van het bloed dat ik gestort heb, zondaren door u in genade aangenomen worden. Ik eis dat de zonde vergeven wordt. Dat is de kracht van de voorbeden van Christus, omdat hij gegrond is op zijn eigen werk. Hij is een verzoening voor onze zonde. Jawel, zegt iemand. Maar het ging vanmorgen, als ik goed geluisterd heb, iedere keer over de zonde in het leven van een kind van God. Zonde na ontvangen genade. En als ik eerlijk ben, dan hoor ik niet bij die mensen. Dan hoor ik niet bij het volk van God. Ik sta er buiten vanmorgen. Of misschien bent u voor zichzelf al één groot raadsel en u zegt, ik weet niet of ik me wel bij die kinderen van God mag scharen. En Christus is wel een advocaat, een hoge priester in de hemelen, maar hij pleit daar voor zijn volk, om voor zijn volk te bidden, zegt een andere tekst in het Nieuwe Testament. En kan het nu ook voor mij? Is er vanmorgen ook een woord bij voor mij? Gemeente, wat zegt het slot van onze tekst? Niet alleen voor onze zonden, maar voor de zonden van de gehele wereld. Dat is toch eigenlijk iets waar je heel stil van wordt. Ja, waar ook wel weer de vragen op kunnen komen, want het zou kunnen zijn dat vanmorgen iemand vraagt, maar betekent dat dan dat alle mensen zalig worden? Staat er hier toch? Gemeente, als onze Bijbel alleen bestond uit 1 Johannes 2 vers 2, dan zouden we moeten geloven dat alle mensen zalig werden. Voor de zonden van de gehele wereld. Maar onze Bijbel is groter dan 1 Johannes 2. We weten hoe de Heer Jezus in alle ernst heeft gewezen op twee bestemmingen. En de ontzaglijke werkelijkheid is, niet de hele wereld wordt zalig. Maar wat betekent die tekst van vanmorgen dan? Want het staat er hier toch, vraagt iemand. Weet u wat dat betekent? Dit. Dat het bloed dat de Heer Jezus zelf gestort heeft, dat bloed waarmee hij voor zijn Vader in de hemel verschijnt en waar hij zijn Vader op wijst en waarvan hij zegt, maar Vader, ik heb toch verzoening gevonden voor verloren zondaren. Dat zoveel kracht heeft, zoveel waarde heeft, dat de hele wereld er wel door zalig zou kunnen worden. Dat vanmorgen hier in Damwoude geen zondaar verloren hoeft te gaan, omdat er geen kracht was in het bloed van Christus. Omdat er geen waarde was in het bloed van de Heer Jezus. Want hij heeft zijn bloed gestort en daar ligt zoveel kracht in, dat de grootste zondaar vanmorgen hier in de kerk zalig kan worden. Nee, er zal niemand uit Damwoude verloren gaan. Er zal niemand hier vanmorgen in de kerk verloren gaan, omdat er iets ontbrak aan het bloed van deze Christus. Aan het verzoenend werk van deze voorspraak in de hemel. Als er mensen verloren gaan uit Damwoude, als er mensen verloren gaan, ook uit ons vanmorgen, dan ligt dat niet aan het bloed van Christus. Dan ligt dat aan het feit dat ik aan dat bloed voorbij ben gegaan. Dat ik dat bloed onrein heb geacht. Dat ik dat bloed niet nodig heb gehad. En daarom, gemeente, acht dat bloed niet onrein. Het is u vanmorgen gepredikt. Indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonde. En niet alleen voor de onze, maar voor de zonde van de gehele wereld. In zijn werk ligt de mogelijkheid om zalig te worden. En die wordt u vanmorgen nog voorgehouden en die wordt u en jou vanmorgen gepredikt. Maar haast u dan om uw levens wil. Amen.